Dank u wel, voorzitter.
Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies.
En allerlei rechtse kabinetten met altijd de VVD erin.
Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik.
Daarvoor vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden.
Dit gaat niet meer goed komen.
Dit is Overdwarse Zaken.
Hallo en welkom bij een nieuwe Dwarsers in Debat. Deze korte podcastserie geeft podium aan dwarsers die in debat gaan over uiteenlopende zaken, om discussie aan te zwengen over allerlei onderwerpen, aan de hand van het programmacongres dat plaats zal vinden op zaterdag 10 februari. Deze aflevering zal gaan over de stelling: er zou zoveel mogelijk gestreefd moeten worden naar passend onderwijs op reguliere scholen in plaats van speciaal onderwijs. Met de deelnemers Sjoerd en Merel, welkom allebei. Merel, zou je je voor willen stellen?
Ja, ik ben Merel, ik ben 22 jaar en ik ben nu voorzitter van commissie onderwijs sinds kort. Ik heb een minor orthopedagogiek gedaan, maar verder heb ik geen ervaring in het veld nog. En ik sta aan de kant in principe voor meer passend onderwijs.
En Sjoerd?
Ja. Ja. Ik ben Sjoerd, ik ben 21 jaar. Ik loop dit mijn stage in het speciaal onderwijs en ik ben politiek adviseur onderwijs onder andere. En ik doe bestuur bij het prachtige Utrecht.
Duidelijk. Merel, zou jij uit kunnen leggen waarom jij van mening bent dat er meer passend onderwijs zou komen en minder speciaal onderwijs?
Ja, op dit moment streven we al een beetje naar. Dus het niveau waarop er denk ik nu door Nederland naar wordt gestreefd is prima. Maar we zijn nog lang niet. En ik vind dat dit een verandering is die we moeten doorzetten. Omdat het kan natuurlijk nooit in volledige mate. Maar voor je hebt natuurlijk verschillende clusters binnen speciaal onderwijs. En de eerste twee zijn gewoon voor slechthorende en slechtziende kinderen. Mm-hmm. Ik denk dat, dat inclusie voor die mensen alleen maar positief kan zijn. Want als je mentaal volledig kan meekomen, is het denk ik heel handig om ook binnen de samenleving te staan. Niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor andere kinderen, om een weerspiegeling te hebben van de hele maatschappij daar. Dus gewoon überhaupt meer diversiteit in de scholen. En het is ook minder moeilijk om dat te bewerkstelligen. Ik denk ook dat onze discussie meer gaat over klussen 3 en 4. Dat zijn kinderen met lichamelijke handicaps en verstandelijke handicaps en gedragsproblemen. Mm-hmm. Ja, dat ligt een stuk genuanceerder. Maar en het kan natuurlijk ook niet altijd. Maar ik denk dat het meerdere problemen zal verhelpen om dat op normale scholen te doen. Zoals dat leerling bijvoorbeeld op dit moment heel erg slecht gaat. Mm-hmm. Als er op elke school een soort van mogelijkheden zijn voor elk kind omheen te gaan. Ook al is het op een andere manier dan andere leerlingen daar. Zal dat een veel minder groot probleem worden. Omdat er bij iedereen wel een school in de buurt is. En nogmaals, voor inclusie. Sociale inclusie ook voor de samenleving later. Als iedereen is opgegroeid op een school met mensen van allerlei soorten achtergronden. En met allerlei soorten problemen. Zal het denk ik goed zijn voor het begrip van elkaar.
Oké, dus jij denkt dat het zorgt voor meer begrip in de samenleving en dat zij dan ook later makkelijker mee kunnen komen met de rest van de samenleving als ze naar een
regio. Maar heel veel van de problemen kan je ook gewoon opliften aan medeleerlingen.
Mm-hmm. Oké, ja. En zie je daar geen moeilijkheden in? Bijvoorbeeld als je het hebt over blinde slechtziende onderwijs, dove slechthorende onderwijs. Ik kan me voorstellen dat dat best lastig kan zijn als je het bijvoorbeeld hebt over dat was toch het punt dat je
Ja, ik dacht juist dat die wat minder controversieel was. Ik dacht dat Sjoerd daar misschien ook al mee eens was. Het vereist natuurlijk best wel veel veranderingen. Maar ik denk dat die best kunnen worden gemaakt. Want aan de andere kant zijn al die Bartimeus scholen en zo dan minder nodig. Dus dan zul je weer een grotere docentengroep hebben op normale scholen. Reguliere scholen. En dan er zal natuurlijk meer moeite vereisen. Ik denk vooral dat slechthorende mensen dat veel moeite zal vereisen. Maar het wordt op sommige plekken al gedaan. En het schijnt natuurlijk minder moeilijkheden op te leven. Omdat je met de stof zelf, ook al moet je op een andere manier tot je komen. Zoals met Braille. Dat er nog steeds de stof zelf kan je volledig in meekomen. En voor sociaal contact is het heel goed.
Hoe kijk jij hiernaar?
Ik snap de wens om leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden. Want je wilt dat niemand zich buitengesloten voelt. Alleen als je kijkt naar wat dat werkt het beste is voor het kind. En voor het onderwijsveld zelf. Is pas een onderwijs zoals wij het willen aanbieden gewoon niet mogelijk op dit moment. Het heeft ermee te maken met dat in eerste scholen helemaal niet ingericht zijn op complexere problematiek bij leerlingen. Ik hoorde net al iets zeggen over slechtzienden bijvoorbeeld. Die kunnen natuurlijk prima naar het reguliere onderwijs. Tot op bepaalde hoogte. Ik denk niet dat je van scholen kan verwachten dat zij braille aan gaan bieden.
Waarom niet?
Omdat dat een bepaalde specialisatie vraagt van docenten van de zorgstructuur binnen de school. Waarvan ik zeg, hou dat nou gewoon op scholen die daar ingespecialiseerd zijn. Die de kennis in huis hebben, die de middelen in huis hebben. Want je vindt er uiteindelijk niet zoveel mee door ze naar het regulier onderwijs te sturen. Terwijl je ze wel veel beter, kwalitatief beter onderwijs aan kan bieden op een school die gespecialiseerd is in de problematiek van de leerlingen. Als je het hebt over gedragsproblemen, je ziet nu dat er veel leerlingen op in het reguliere onderwijs komen die gedragsstoornissen hebben, gedragsproblematiek, leerstoornissen hebben, die vroeger misschien naar het speciaal onderwijs hadden gegaan, die nu in het reguliere onderwijs zitten. En die krijgen minder persoonlijke aandacht. Want het is, kijk, in mij, ik loop nog steeds op speciaal onderwijs, we hebben een klas van maximaal 12 kinderen. Scholen is de realiteit, regulier onderwijs is tegen de realiteit dat je gauw 25 tot 30 leerlingen in de klas hebt. Ik kan je voorstellen dat als jij dan al niet helemaal lekker gaat, dat je dan minder gezien wordt. Dat je sneller getriggerd wordt, dat je meer prikkels binnenkrijgt. Dan is het sneller uit je slof schiet bijvoorbeeld. En dan volgens hoe het eruit ziet, ben jij weer het kutkind, zeg maar. Terwijl juist op scholen die ingericht zijn op leerlingen met gedragsproblematiek, worden die ten eerste beter gezien. Er is meer specialisatie in huis. Je hebt vaak pedagogisch coaches in huis. Je hebt intern begeleiders in huis die meer kennis hebben hierover. En daardoor help je ze uiteindelijk meer dan als jij ze kosten wat kost naar het reguliere onderwijs stuurt. Want ja, ze staan in de samenleving, maar tegelijkertijd staan ze ook weer buiten. Omdat zij ook merken dat ze moeilijker meekomen met de rest. En dat zorgt ook weer voor een gevoel van uitsluiting.
En als we het hebben over scholen met gedragsproblematiek, hoe kijk jij er dan op dat er in zo'n klas dus best wel veel kinderen zitten met gedragsproblematiek die mogelijkerwijs bijvoorbeeld ook elkaar triggeren? Of dat er daardoor toch een situatie ontstaat dat er veel onrust is in de klas?
Ja, dat is zo. Tegelijkertijd is het ook zo dat die scholen gewoon helemaal ingericht zijn op ten eerste zoveel mogelijk wegnemen van prikkels bijvoorbeeld. Wat bijvoorbeeld handig is voor leerlingen met ADHD, ernstige ADHD, want als jij lichte vorm van ADHD kan je prima in het reguliere onderwijs zitten. Je hebt ook sowieso kleine klassen. Ik heb voor mijn eigen zijschool, ik ga het heel veel van mijn eigen zijschool hebben, maar mijn eigen zijschool voor kinderen met externaliserende problematiek noemen we dat. Dus gedrag dat ze zich vooral naar buiten keert, hebben wij vaak 8 kinderen per klas. Die zitten ruim uit elkaar. Merken wij dat het niet gaat, dan mag die leerling voor 5 minuten de klas uit. Dat is dan geen straf. Het is gewoon even bijkomen. Wij hebben op elke klas een pedagogische coach zitten die goed contact heeft met kinderen, die het dossier goed kent. En wat er dan gebeurt, is dat jij gewoon een veel persoonlijkere aanpak kan maken. Want kijk, het reguliere onderwijs en het reguliere onderwijs is, je hebt docenten die op dit moment eigenlijk een soort collectieve burn-out, zo ongeveer, in het onderwijs. We kennen allemaal de problemen van het lerarentekort. Je bent al overwerkt. Je moet nog 80.000 lessen voorbereiden. Je hebt misschien 150 leerlingen onder je hoede. En dan lukt het je gewoon niet meer om leerlingen met die extra zorg nodig hebben, die zorg goed te bieden. En dat is ook verschillend voor docenten. Want je ziet leerlingen dan uitvallen in je klas. En je weet waardoor het komt. En je bent niet in staat om te helpen. En dat is ook weer, ja, voor de docent ook vervelend. Maar ja, uiteindelijk nog veel vervelender voor de leerling zelf. Hè. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik zeg, als jij leerlingen echt persoonlijk wil helpen, zorg jij dat ze op een school zitten die het beste bij hen past en niet waarvan wij willen dat ze zitten.
Ja, ik denk een belangrijk verschil is dat je nog ook kijkt vanuit hoe het regulier onderwijs nu is. En natuurlijk willen we geen enkel leerling die speciaal onderwijs volgt en daar ook hoort te zitten, daarin verplaatsen zoals het nu is, want dan zou het allang zo zijn. Het gaat niet alleen om sociaal contact, want het kan natuurlijk voor sommige leerlingen ook negatief zijn om mee te moeten komen met leerlingen op het regulier onderwijs. Niet alleen sociaal, maar ook inhoudelijk natuurlijk. Vooral op de basisschool, want daar is nog helemaal niet gescheiden. Dus als elke leerling samen moet doen, dan is het niet alleen positief. Maar dat was absoluut niet het enige argument. Het gaat ook om locaties. Er is bij iedereen in de buurt wel een regulier onderwijsschool. En al die specialisatie die jij net noemt, waarvan allemaal mensen met kennis dus op hartstikke veel plekken in Nederland zitten, die zouden dan veel minder nodig zijn. Er zouden een paar speciaal onderwijsscholen moeten blijven staan, dat geloof ik ook echt. Maar die zouden in ieder geval uiteraard veel minder zijn. Want er zou dus een doorstroom zijn naar reguliere scholen. En die kennis moet je dan integreren op de scholen die er zijn. Het is wel moeilijker te regelen, maar op elke school zou sowieso een orthopedagoog aanwezig moeten zijn. Die er voor die mensen is. Plus met een extra docentenkracht die hieruit voort zou komen, zouden er meer docenten per leerling kunnen zijn. Dus zouden de klassen eindelijk wat kleiner kunnen worden. Wat natuurlijk nodig is. Daarnaast vereist het natuurlijk ook uitzonderingen voor die leerlingen. Het gaat er meer om dat het in hetzelfde gebouw is. Want af en toe met een apart klasje een deel van de dag in een ander lokaal zitten en het speciale onderwijs volgen. En misschien dingen die kinderen in het regulier onderwijs überhaupt niet heel erg leren. Want het gaat er niet om dat het regulier onderwijs, dat die leerlingen regulier onderwijs moeten volgen. Het gaat om dat de leerlingen passend onderwijs moeten volgen op een reguliere school. En je zou daarvoor het regulier onderwijs dat nu is dus best wel moeten aanpassen voordat het passend is. Ik denk dat je gewoon het speciaal onderwijs best wel moet een beetje moet opsplitsen en verplaatsen naar verschillende reguliere scholen.
Ik snap op zich wat je zegt, maar als je het over het regulier onderwijs opnieuw inrichten. Kijk, docenten zijn nu eigenlijk niet opgeleid om met die problematiek om te gaan. Dus eigenlijk niet.
Ja, maar de docenten die ervoor zijn opgeleid, die bestaan ook gewoon. En die zouden dan minder nodig zijn en die kunnen dan verplaatsen.
Dat zijn er dus relatief weinig. Ja. Ook op de speciaal onderwijsscholen is het gigantisch. Ja. Het is gewoon groter dan in het regulier onderwijs. Bijvoorbeeld te noemen, wij sturen op mijn school regelmatig klas naar huis, omdat we ze gewoon niet genoeg lessen aan kunnen bieden. Dat is beschamend, maar het is realiteit. Dus je wint niet zo heel veel docenten door het VSO of het gewoon speciaal onderwijs in het algemeen in te krimpen. Tegelijkertijd het integreren van die specialisatie in reguliere scholen. Kijk, wij hebben 1 orthopedagoog op 100 leerlingen. Onze afdeling is 100 leerlingen. Iedereen kent elkaar, iedereen kent alle leerlingen. Als je een school hebt van 1000, van 1200, van 1400 leerlingen, heb je dus ook heel, dan ga je nooit die verhouding hebben. Want je gaat niet met 10 orthopedagogen op school lopen. Dat doe je niet. Ja, het zou kunnen, maar dan heb je heel veel orthopedagogen nodig. Als je het over het gebouw zelf, hoe een gebouw is ingericht, heeft al heel veel invloed op hoe een leerling in de klas zit. Zijn er veel leerlingen in de klas? Zijn de gangen smal of breed? Heb je een plek waar je even terug kan trekken? Heb jij een lokaal wat voller zit of wat juist wat minder prikkels heeft? Dat zijn allemaal dingen die je mee moet nemen. En het is ook niet eerlijk richting het regulier onderwijs om alle reguliere scholen nu zo te gaan inrichten voor die paar procent die dat pas onderwijs nodig heeft daadwerkelijk.
En denk je dan dat de rest van de leerlingen er geen baat bij zou hebben? Want het gaat toch ook om bijvoorbeeld veel meer prikkelarme omgeving en klassen die verder uit elkaar liggen?
Nou ja, bij in het regulier onderwijs kan je, je ziet nu ook heel erg bewegen, bijvoorbeeld meer in domeinen gewerkt wordt. Dus dat je leerlingen wat vaker projectmatig onderwijs aanbiedt. Dat je leerlingen wat vaker zelfstandig laat werken. Dat je leerlingen ook zegt van hé, jij hebt nu moet je aan deze opdracht werken. Weet je wel, dit uur is voor jou. Ga ergens op een plek zitten waar jij kan werken. Je hebt ook dat je bijvoorbeeld leerlingen bijvoorbeeld zelf aan mogen komen met wat ze willen leren. Dat zijn allemaal mogelijkheden die je onderwijs wel verrijken, waar wel een aantal basisvoorwaarden aanwezig moeten zijn bij de leerling zelf. Dat heeft allemaal te maken met hoe jij je school van tevoren al inricht of van plan is voor je onderwijs. En op het moment dat jij dus die leerlingen die helemaal geen baat hebben bij dit onderwijs gaat integreren met leerlingen die juist heel veel baat hebben bij het onderwijs, zul je keuzes moeten maken. En dan kan je kiezen voor die kleine groep, die op een andere school nogmaals veel beter op plek zitten. Of je kan kiezen voor de grote groep, waardoor je die kleine groep weer juist buitensluit, terwijl je wel in hetzelfde gebouw zit.
En zou je niet kunnen differentiëren bijvoorbeeld in klassen? Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een klas waar een deel van de leerlingen wat vrijer mag werken af en toe en een ander deel niet?
Dat kan. Moet ik ook wel zeggen dat differentiatie bij far het moeilijkste is van het hele onderwijs. Ik denk dat elke docent daar tegenaan loopt. En ook de verschillen binnen het VLO, of binnen het VO, of het speciaal onderwijs moet ik zeggen, tussen leerlingen zijn al gigantisch. Ik heb leerlingen in mijn klas die ik geef op een basiskader afdeling les. Ik heb leerlingen in mijn klas die misschien makkelijk HVWO kunnen doen, maar daar puur zitten voor een gedragsprobleem. Ik heb ook leerlingen die eigenlijk veel beter op plek zouden zitten op het praktijkonderwijs. Maar voor het praktijkonderwijs moet jij een bewezen IQ-test hebben. En als ouders die IQ-test weigeren, komen ze bij ons terecht, terwijl zij ook niet mee kunnen doen. Dus zelfs binnen die kleine groep leerlingen die wij al hebben, waar wij als veel meer persoonlijke aanpak hebben, is die differentiatie gewoon zo groot dat wij ze alsnog niet kunnen helpen. Als je dit verplaatst naar een reguliere school, waar je nog veel meer verschillen hebt tussen leerlingen, waar je nog groter hebt, waar je nog minder persoonlijke aandacht hebt, ja, dan verzuip je die kinderen. Dus ja, je kan differentiëren, maar doe het maar eens. Dat is de samenvatting, ja.
Ja, dat van die kinderen die op HAVO en VWO scholen ook wel zouden kunnen meekomen, was eigenlijk een van mijn voorargumenten. Want op dit moment moet je iedereen van allerlei verschillende problemen en ook allerlei verschillende intelligentieniveaus bij elkaar op een school zetten. En dan zijn er natuurlijk wel allerlei verschillende klassen en zo. En jij weet het beter dan ik. Maar uiteindelijk is er natuurlijk veel grote variëteit aan verschillende scholen en schoolsystemen in heel Nederland. Ik denk dat in ieder geval binnen de Randstad dat er voor iedereen ook verschillende didactische systemen zijn in de buurt. En dat die alle niveaus aanbieden. En dat als je, het kost natuurlijk veel veranderingen, dat zei je net ook al. En ik vind ook weer dat het moet zien als een lange termijn plan, want je moet dingen helemaal anders inrichten. Het gaat absoluut niet om iets dat we snel kunnen invoeren. Maar het zou wel betekenen dat leerlingen sneller hun plek zouden kunnen vinden, want er zijn veel meer plekken. Voor leerlingen het regulier onderwijs kiezen zijn er veel meer opties. Ik had echt kunnen kiezen uit elk niveau, maar ook elke didactische vorm die voor me zou werken. Dat lijkt me iets dat je iedereen zou willen aanbieden. Al is het, ja. Dat mensen tekort, dat is natuurlijk wel een heel goed argument. Maar dat geldt eigenlijk natuurlijk sowieso. En dat is iets dat je voor mij los moet oplossen. Het is op zich wel een argument voor nu. Maar dat er te weinig mensen zijn, moeten wel binnen realistische kaders blijven. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Want dat is een los probleem dat we eerst moeten oplossen. Sowieso, voor iedereen.
Bij mijn hoofd zijn er 3800 vacatures die ook zijn in het voortgezet onderwijs alleen al. Volgens mij zijn het bijna 9000, misschien wel bijna 10.000 in het basisonderwijs.
En speciaal onderwijs is nog erger, toch?
Speciaal onderwijs, zoals ik al zei, op mijn afdeling werken 20 docenten. 5 van zijn langdurig ziek. En we hebben dat komt bovenop de vacatures die nog openstaan. Onze leerlingen krijgen al 2 jaar geen gym meer, want we kunnen geen gymdocent vinden. Onze leerlingen krijgen al een half jaar geen kunst meer, want we kunnen geen kunst vinden. We hebben geen vakdocent wiskunde, wordt een ander docent gegeven. We hebben geen vakdocent Engels, wordt een ander docent gegeven. We hebben geen vakdocent Nederlands, wordt door een ander docent gegeven. Dus om te zeggen dat het lerarentekort een ander probleem is, dat is niet waar. Want heel veel van het probleem nu in het onderwijs, de kern daarvan ligt bij het lerarentekort. Als je genoeg docenten hebt, dan kan je bijvoorbeeld binnen een docententeam gaan specialiseren. Je kan je lessen veel beter aanpakken. Je kan kleinere klassen creëren. Het maakt heel erg uit voor klassen van 30 leerlingen of van 20 leerlingen. Want dan kan je veel beter heb je veel meer persoonlijke aandacht voor één leerling. Maar de realiteit is dat wij niet binnen de komende 20 jaar zo overleven. Maar in ieder geval de komende 10 jaar gaan wij lerarentekort nog niet oplossen. Dus de komende 10 jaar vecht het onderwijs eigenlijk met de hand op de rug. Dat is een keiharde realiteit. En ja, nee, dus eigenlijk als je zegt, we moeten grote veranderingen doorvoeren in het onderwijs. Ik snap dat er een heel grote behoefte is aan een grote verandering. Maar ik vind niet dat je dat nu op dit moment bij het onderwijsveld zelf moet leggen. Want scholen doen hun best om hun basisonderwijs aan te bieden. En die zakken soms nogal eens door het ijs. Ja, nee, door een ondergrens eigenlijk. Door een ondergrens, ja, sorry. Het 1/3 van de leerlingen tegenwoordig die van het onderwijs afkomt. En uit mijn hoofd is dat zowel regulier als speciaal onderwijs, of samen dan. 1/3 van die leerlingen kan niet goed lezen en schrijven. 1/3. En dus ik zeg, daar moet nu onze prioriteit liggen. Want heel kort uit de bocht, wij hebben onze basis niet op orde in het onderwijs. En we kunnen nu een grote opdracht geven in het onderwijs. Zeggen, wij willen die persoonlijk aanpakken. Wij willen dit probleem, want het is een probleem. Dat ben ik met je eens. We willen dit probleem oplossen. Maar eerst maar eens zorgen dat we de basis op orde hebben. Eerst maar eens zorgen dat onze leerlingen kunnen lezen en schrijven. Eerst maar eens zorgen dat wij voldoende docenten hebben. Eerst maar eens zorgen dat er in elke klas een vakdocent staat. En dan pas, denk ik, kunnen we ambitieuzer worden. Maar alleen als wij onze basis op orde hebben.
Ik ben eigenlijk helemaal met je eens dat je scholen niet te veel kan opleggen. Nu zeg maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Of eigenlijk gewoon niet, de meeste scholen. Ja. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om over lange termijn te praten nu. Want op de korte termijn moeten we denk ik eerst het schoolsysteem weer gezond maken. En daarna kan je gaan nadenken over meer op iemands bordje leggen. Want dat is natuurlijk nu sowieso geen sprake van. Ja. Maar het helpt wel om naar andere landen te kijken in hoe het zou kunnen als je lange termijn nam. En als je de mankracht en het geld had om dingen echt om te vormen en om nieuwe gebouwen te maken die beter waren ingericht. En om vooral genoeg mensen te hebben en genoeg pedagogen. Oh, we kunnen kijken naar andere landen waar pas het onderwijs wel goed gaat. Waar ze de tijd en het geld en de mankracht hebben om het goed te laten gaan. En een voorbeeld daarvan is Finland. Daar is docentschap is daar een heel hoog gewaardeerd beroep. Dus ze hebben sowieso veel meer docenten. Maar er is ook iets volledig anders in het systeem. Namelijk een klein aantal speciaal onderwijsscholen voor mensen die echt op geen enkele manier zouden kunnen meekomen in regulier onderwijs. En een heleboel scholen waar bijna iedereen heen gaat. Met een persoonlijk plan voor elke leerling. En sowieso iets kleinere klassen. Maar vooral ook heel veel heet je dat ook, differentiatie? Dat het dat er allerlei losse klasjes zijn voor verschillende onderwerpen. En dat elke leerling met bepaalde problemen heeft weer een ander... een bepaald dagdeel in de week dat ze samen zitten. En daar schijnt het heel goed te gaan. Daar zijn uitzonderingen op allerlei verschillende onderwerpen. Zoals ik ook wel Nederlands zou willen zien. Waardoor ook bijvoorbeeld kinderen die nu sowieso naar regulier onderwijs zouden gaan... omdat het ook wel weer meevalt allemaal. Ook binnen de passend onderwijs... zoals wij dat hier passend onderwijs noemen, gaan vallen. Al noemen ze daar niet zo. Daar is het gewoon onderwijs en je krijgt wat extra's. Ja. Dat is daarvan juist veel meer mensen die dat in Finland doen. Omdat het bereikbaarder ligt. En omdat je toch wel op school zit en je kan het aanvragen. Als problemen zijn, is er geen enkele drempel. Ja. En ik vind dat eigenlijk ook best wel een goed reden. Dat voor alle leerlingen die nu wel in het regulier onderwijs zitten... maar gewoon wat problemen hebben. Maar die ouders zien zelf ook wel dat je niet aan speciaal onderwijs moet beginnen... Want dan moet je zo'n taxi die nooit komt bestellen. En dan moet je een hele nieuwe school. En al die leerlingen met gewoon genoeg problemen om hulp te willen... maar dat nu niet krijgen, kunnen dan veel makkelijker de overstap maken. Dus je hoeft ook niet alleen te kijken naar leerlingen speciaal onderwijs... maar gewoon alle leerlingen in Nederland die hulp behoeven... zou het sowieso bereikbaarder voor zijn, denk ik.
Ik denk dat er wel een aantal hele grote verschillen zijn tussen Nederland en Finland. Ten eerste, zoals je zei, mensen willen daar dat werk docent worden. Dat is hier nog wel een probleem. Ten tweede is daar docent een universitaire studie. Als jij leraar wordt, moet je naar de universiteit. Dus als je hebt over kennis, over vaardigheden die wij, nou, vooral kennis, die sommige Nederlandse docenten nu missen wat betreft problematiek. Die leren ze daar, vermoed ik wel aan. Ik ben er nooit naar school geweest. Ik zou het niet kunnen vertellen. Maar ik neem aan dat ze daar toch wel op een hoger niveau onderwijs krijgen. De docentopleiding daar een hoger niveau is dan hier. Dus dat ten eerste. En tweede, ja, het is allemaal veel beter geregeld. Als ik met mijn vingers opknippen en wij hadden nu het Finse model... dan had ik het gedaan. Maar het is niet zo. En ten tweede, wil ik ook wel benoemen... speciaal onderwijs is ook gewoon onderwijs. Het is geen schande om naar het speciaal onderwijs te gaan. Je haalt er gewoon een diploma mee. Je kan gewoon, bij mij gaan ze stromen ze uit naar MBO 2 of MBO 3. Soms ook MBO 4. Als jij, we hebben ook een HAVO-VWO-afdeling. Die gaan gewoon naar het HBO en de universiteit. Speciaal onderwijs is onderwijs. Maar dan net even wat anders. Wat voor heel veel leerlingen gewoon beter werkt. Ik vind het ook niet ver richting het speciaal onderwijs. Eigenlijk een leerling die erop zitten... om als doel te hebben om het speciaal onderwijs zo klein mogelijk te houden. Ik snap het niet helemaal wat je zegt, maar in de praktijk is het natuurlijk wel zo.
Nou, er zijn heel veel dingen goed aan, maar het is sowieso altijd... ik denk juist Nederland, ik weet niet hoe het in andere landen zit... maar de laatste jaren horen steeds meer problemen over de bereikbaarheid. Mm-hmm. Voor sommige mensen hebben ze een regio-taxi nodig... die er uren over doet en de regelmaat dan niet komt. Dus alleen al daaruit, uit dat je een school moet kiezen in een heel andere stad... wat voor de ouders niet te doen is... en dat vaak een ouder veel minder moet gaan werken om te rijden. Alleen al dat soort kleine, simpele, basale dingen... zorgt ervoor dat je het voor iedereen dichterbij zou willen hebben.
En ik ben wel benieuwd. Ik heb in mijn persoonlijke ervaring mensen gehad die inderdaad basis en voortgezet speciaal onderwijs volgden. Ja. En die een groot gat meemaakten tussen het voortgezet speciaal onderwijs en hun vervolgopleiding.
Ja.
Dus merk jij dat dan ook in jouw beroepspraktijk? Of hoe kijk je daarnaar?
Ik kan niet spreken hoe het gat zit tussen HVO, WO, VSO en HBO Universiteit. Heb ik dat... Daar heb ik niet zo'n beeld van. Ik weet wel dat wij heel erg werken met... we werken heel erg samen met mbo's in de regio. Dus het kan zijn dat we leerlingen al vervroegd naar het mbo sturen... als we denken dat dat wat beter is. Het is ook zo dat wij al vanaf het derde jaar... laten wij leerlingen één dag in de week stage lopen. Dus zoveel mogelijk praktijkervaring alvast opdoen. Ook tussenin, zeg maar... Ik zet tussen haakjes hier... Dat kan je niet horen, maar tussen haakjes... de normale wereld dan... Daar zoeken we zoveel mogelijk contact mee op. Dus wij proberen onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgopleiding of werken. Misschien dat ze een BBL-opleiding gaan doen, dat weten we niet. Of een BOL-opleiding. Ik heb het idee dat wij onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun vervolgopleiding. En tuurlijk is het zo dat wij wel dusdanig structuur aanbieden die in de vervolgopleiding wegvalt. Dat is zo, dat is helaas zo. Ik kan ook kijken naar welke mogelijkheden zou je nog in het vervolgonderwijs... en dan met name het HBO en de universiteit nog kunnen bieden. Ik denk dat daar ook heel veel stappen te maken zijn. Ook voor leerlingen trouwens, die van het regulier onderwijs afkomen. En als je het over regiotaxis, ja, dat is een probleem. Ik heb soms leerlingen die 2 uur moeten wachten na schooltijd op een taxi. Dat is ook een van de redenen om mijn klas naar huis te sturen... als wij niet genoeg uren aan kunnen bieden. Omdat ze anders dan 1 uur op school zitten en 6 uur zitten te wachten. Ja, dat is niet waard. Voor hun niet en voor ons niet, want het kost ook gewoon geld. Dus ja, daar kan heel veel verbeterd in worden. Dus die taxis, dat is nu een probleem. Maar dat is een organisatorisch of logistiek probleem eigenlijk, die, zou ik zeggen, makkelijker op te lossen is dan past onderwijs nu goed toepassen. Dus ik vind dat geen argument
eigenlijk. Nee, voor nu wel. Voor nu heb je helemaal gelijk. Maar als we zouden, want je had het net over dat het misschien 10 jaar, dat in het komende 10 jaar het leraartekort niet zouden oplossen. Mm-hmm. Maar ik zat ook te denken aan, als je een heel onderwijssysteem wil omgooien, dan kost het toch ook veel meer dan 10 jaar. Ik bedoel, iets meer dan 10 jaar.
Wat zie jij dat het onderwijs nog nodig zou hebben voordat zij dus zouden kunnen kijken naar een systeem waarbij er meer leerlingen naar passend onderwijs gaan? Wat denk je dat daarvoor nodig is?
Maar eerst moeten er wat dingen goed komen die we eigenlijk nu al willen. Namelijk, er moeten genoeg docenten zijn. Mm-hmm. En eigenlijk ook een wat meer extra begeleiders op die scholen. Mm-hmm. Voor orthopedagogen en RT-medewerkers. En daarnaast moet het leesniveau en spelniveau van leerlingen op leerniveau op reguliere scholen al in orde zijn voordat ze dat gaan verder brengen. Want ja, als het nu niet goed genoeg is voor leerlingen op regulier onderwijs, kan je natuurlijk niet een moeilijkere opgave voor de docenten bij gaan zetten. Namelijk überhaupt grotere klassen en meer mensen. En leerlingen met eigen problematiek. Maar als het gezond is zoals we dat nu willen, wat eerlijk gezegd toch verschoten komt door en mensen en geld die we erbij moeten hebben. Als dat systeem weer gezond is, dan kan je verandering gaan toepassen. Ten tweede denk ik dat er wat dingen kunnen veranderen in gewoon hoe school werkt op niveaus. Ik denk sowieso wat algemene verandering die ik zou willen. Namelijk latere brugklassen die veel langer duren. Ingedeeld worden op niveaus misschien wel per vak. Maar sowieso pas als je 15 bent. Dat soort verschillen zou ik wel willen zien. Het is belangrijk, ook voor leerlingen die nu regulier onderwijs volgen, om sowieso wat meer passend onderwijs te hebben. Want iedereen heeft natuurlijk al een klein beetje problemen. En dat als er meer keuzevrijheid is en meer aangepaste roosters kunnen zijn en aangepaste vakkenpakketten, ook verschillend op niveau per vak. Als iedereen al een beetje passend onderwijs heeft, dan kan je ook mensen die dat nu überhaupt niet op regulier onderwijs zitten, kan je daar ook in gaan integreren. Dus ik denk dat het eerst heel geschikt moet zijn voor leerlingen die nu regulier onderwijs volgen. Alsof zij al passend onderwijs krijgen en dan meer mensen erbij.
Oké, dus jij denkt dat je als het ware dus eerst toe moet werken naar passend onderwijs voor mensen die al oké naar regulier kunnen. En dat je dan daarna de leerlingen die dat wat moeilijker kunnen er vanzelf bij kan doen. Is dat jouw idee dan?
Ja. Het kan nu sowieso namelijk veel beter. Er is een reden dat die rekenkunsten en taalkunsten slecht zijn. En lange brugklassen zijn ook heel goed voor gelijkheid überhaupt. Want dat je achtergrond minder uitmaakt hoe langer je eerst op hoe al lang je eerst allemaal zelf onderwijs volgt voordat je een keer wordt ingedeeld, maakt heel veel uit voor hoeveel je achtergrond uitmaakt. Dus ik denk dat als we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kans krijgt in het onderwijs, ongeacht je achtergrond of je eigen problemen, dat je daarna mensen die nu überhaupt niet zogenaamd niet mee kunnen doen, dat ook veel makkelijker wordt, omdat het dan vanzelfsprekend is dat iedereen wordt geholpen. Wat het sowieso zou moeten zijn.
Zouden jullie nog één keer in één zin samen willen vatten wat jullie standpunt is? Sjoerd, dan beginnen we met jou. Ja.
Ik ben tegen pas onderwijs, omdat ik ten eerste denk dat het speciaal onderwijs een heel mooi instituut is in Nederland. Dat ik denk ook dat het niet eerlijk is tegenover de leerling om hem per se op het reguliere onderwijs te willen. En ik denk dat het een te zware belasting is van docenten in het reguliere onderwijs.
Ja, ik denk dat het op de lange termijn goed is om zo meer mensen een vorm van passend onderwijs aan te bieden. Omdat de verschillen nu te veel in volledig speciaal onderwijs of volledig regulier worden opgedeeld en zo ongelooflijk veel kinderen ertussen vallen. Dat ik denk dat we sowieso dat systeem veel groter moeten maken. Al moet speciaal onderwijs gewoon natuurlijk blijven bestaan.
Allebei ontzettend bedankt voor het meedoen aan deze podcast. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. En hopelijk zien we jullie op het programmacongres op 10 februari.